Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van de SEO SB Talks, de serie waarin we praten slaan met de SEO-specialisten in onze community. Voor deze week hebben we wel een heel speciaal topic uitgekozen, een heel uitzonderlijke vind ik, webstories. Samen met Hans Pauls, de oprichter van Tappable, een start-up die bedrijven, journalisten, marketeers helpt om heel makkelijk webstories aan te maken, ga ik het hebben over zijn ervaringen met webstories, welke resultaten hij ermee merkt, zijn ze echt effectief. Werken ze goed? Hoe kunnen bedrijven ermee omgaan? En hoe is hij in godsnaam tot het idee gekomen om een start-up op te richten rond webstories? Destijds echt nog een heel niche format waar dat Google nu echt wel meer en meer op inzet. Ik ben echt heel benieuwd naar zijn ervaringen. Ik hoop jullie ook, dus blijf zeker luisteren. Maar voor we starten wil ik zeker onze sponsors nog bedanken, Content King. Een SEO monitoring tool die je website echt dagelijks en constant monitort, zodat je op de hoogte blijft van issues. Zelf vind ik de melding heel handig, waarbij dat er een alert wordt gestuurd naar je Slack-kanaal, zodat je echt direct kunt actie ondernemen wanneer bepaalde zaken fout lopen. Bijvoorbeeld wanneer je robots.txt-product door een developer wordt aangepast. Dus daar wil je echt wel snel van op de hoogte zijn. En onze andere partner, Verbolia. Echt een fantastische tool die momenteel echt topwebsites zoals Decathlon en Mediamarkt helpt om meer landingspagina's aan te maken voor longtail keywords. Ik heb de resultaten zelf al gezien en die zijn echt fantastisch. Ja, laten we van start gaan. Ik ga straks over naar Hans en hopelijk vinden jullie het heel interessant. Hallo Hans, alles goed?
Ja, prima. Prima, Matthias, dank je.
Ja, het weekend komt er bijna aan, dus dat is ook al altijd mooi meegenomen.
Zeker na een vrij chaotische week zoals deze week is het... Ik kijk er naar uit, laten we het zo zeggen.
Ja, het was eigenlijk grappig hoe ik jou en je zonen ontmoet heb. Onlangs hadden jullie mij een mailtje gestuurd omtrent een artikel waar ik aan meegewerkt had op Frankwatching. Over webstories, waar eigenlijk had ik al 3 jaar, denk ik, geleden gehoord over jullie tijdens een meeting met een Vlaamse publisher. Toen erover verteld wordt dat ze iets meer wilden gaan doen met webstories. Toch wel een redelijk, voor velen van ons, een nieuw format. Maar 3 jaar geleden waren jullie er eigenlijk al volop mee bezig. En toen vroeg ik mij echt af van welk bedrijf is nu al volop op de kaart sprongen met webstories? Moet zijn toch dat er al 3 jaar geleden dan veel potentieel in zat. Maar hoe zijn jullie daar precies mee gestart? Wat is het verhaal erachter? En misschien mag je kort eens toelichten natuurlijk wie je bent en welk bedrijf je momenteel runt.
Ja, absoluut. Ja, dank je. Hoe is dat begonnen? In 2016, na mijn managementperiode, na het verkoop van mijn vorige bedrijf, wou ik eigenlijk iets doen. We zaten in de luxe sector, luxe voedingssector, heeft er niks mee te maken. Wou ik eigenlijk iets doen met veel meer scale en met ook impact. En toen ik daarover een paar ideeën aan het praten was met Charles, die woonde toen in Los Angeles, en Henry, die woonde toen, die zat bij Airbus in Innovation Center in Hamburg, zeiden die van, eigenlijk is dat zo fout nog niet. Charles werkte toen als project lead voor Red Bull.tv in Los Angeles, en dat project was bijna af, en die zei van, laten we er eens in stappen. Hebben we eigenlijk een bedrijf opgericht, Overview Technologies, hier in Brussel. Maar wij focusten ons eigenlijk op financial capabilities in Afrika, of all places. Het land waar wij eigenlijk het makkelijkst aan dat data kwamen, eigenlijk, ik weet niet of je Mint.com kent in de US, dat is eigenlijk een budget manager op mobiel. En dus wij wouden dat doen met mobile money. En wij waren op zoek naar een omgeving waar we gemakkelijk aan de data konden geraken. En dat was Kenia. Dus zijn we daar begonnen. We kennen daar niemand. We zijn gewoon naar Kenia gegaan. We zijn eigenlijk over en weer blijven vliegen tussen Kenia om dat op te starten. En dat lukte eigenlijk wel vrij goed. En we zijn daar eigenlijk met een non-monetized budget manager begonnen. Dus bij eigenlijk mensen die met mobile money betaalden, namen we de data van de sms'en. Er kwam allemaal versleuteld. half versleutelde data uit sms'en, die wij dus eigenlijk transformeerden naar budgetten. Met grafiekjes van automatische herkenning van waar dat je geld besteed hebt en dergelijke. En dat liep vrij goed en dan zijn we eigenlijk een tweede product beginnen maken. Dat is eigenlijk een soort testaankoop voor airtime. En airtime is een vrij specifiek hoor. Dat is daar, er zijn daar meer dan 300 verschillende pakketten en mensen kopen dagelijks en de informatie daar rond die is vrijwel onbestaande of misleidend. Zijn we daarmee begonnen en dat was eigenlijk een website en een Facebook Messenger chatbot. En we hadden één groot probleem. En het grootste probleem was, als je daar naar die mensen een blogpost van 800 woorden stuurt over hoe dat ze hun budgetten moeten beheren, dat wordt gewoonweg niet gelezen. Mogen, hè, kleine, oude smartphones, derdehands smartphones en een publiek dat de median leeftijd in Kenia is jonger dan 18 jaar. Dus ja, dat gaat niet. Dus zijn we eigenlijk beginnen kijken, van hoe kunnen we dat eigenlijk gaan communiceren? En dan zijn we eigenlijk op stories gekomen, dat iedereen daar al kende, want ze zitten allemaal op Facebook en op Instagram. En de stories waren toen aan het opkomen. Ik praat over 2017, 2018, dat begon op te komen. En Charles, die zei van, goh, ik heb iets gehoord over AMP Stories van Google, maar dat is nog experimenteel. Ja. Dus zijn we eigenlijk naar Google gaan en zeggen van, hey, mogen we daar eens mee werken? Die man hebben we gevraagd van, ja, waar willen jullie dat doen? In Kenia hebben die gezegd, ja, geen probleem in Kenia, dat is voor ons het einde van de wereld. Zijn we daarmee begonnen en dan zagen wij dat onze session time, die ging in één keer met dezelfde content, van 20 seconden naar 250 seconden, overnight. Zo eenvoudig was dat.
Nee.
We hadden maar één probleem en dat was eigenlijk, elke story moest hard-coded worden. Er was geen enkele tool, er was niets om dat te doen. En dat duurde ons zo tussen de 4 en de 5 dagen om de story te gaan creëren. Dan hebben we gezegd, scalen is niet mogelijk. Dus zijn we eigenlijk gaan kijken, maar goed, hoe gaan we dat doen? Zeggen we van, echt de typische Vlaamse mentaliteit. Hè? Als het niet bestaat, dan gaan we het zelf maken. En dan zijn we dat dus eigenlijk, hebben we dus eigenlijk een tool beginnen maken die dat eigenlijk voor ons kon doen. En van het een kwam het ander. Dat is eigenlijk opgepikt door een paar mediabedrijven. En dat moeten bij de allereerste geweest zijn. Die zeiden, van, wij zouden dat ook wel kunnen gebruiken. En zo zijn we dan eigenlijk in, wanneer was dat? Ergens deze tijd in 2018 hebben we gezegd, van die prototype die we hebben, die gooien we weg. We beginnen helemaal van scratch met een echt robuust SaaS-product dat we nu dus lanceren. Wat gelanceerd is eigenlijk, ja.
Oké, ja, dat is een heel mooi verhaal. Totaal een beetje uit een onverwachte hoek, toch? Ik denk dat de meeste SaaS-bedrijven echt gewoon starten van, hebben we hier en daar een idee, of soms zoeken achter een idee. Ja. Van jullie is het echt vanuit ervaring verder goed, omdat jullie er zelf nood aan hadden in Kenia. Dat vind ik echt wel een heel straf en een mooi verhaal eigenlijk, om een bedrijf mee te starten dan. Je vertelde dat dan uiteindelijk meer publishingbedrijven het waren aan het oppakken. Hoe hebben jullie daar proberen die bedrijven te overtuigen van wat dat de meerwaarde is van de stories dan?
Ja, dat is, we proberen dat nog altijd hoor, want het is nog altijd een heel nieuw format, dus dat is zeker nog geen gewonnen strijd. En ik voel me eigenlijk heel dikwijls een beetje de missionaris die nog altijd dat formaat moet gaan uitleggen bij iedereen. Maar we zijn er eigenlijk van uitgegaan, eigenlijk als je dus met webstories op een goede manier wil werken, op een makkelijke en efficiënte manier wil werken, heb je eigenlijk nood aan 3 dingen. Het eerste waar je nood aan hebt is natuurlijk content. Want je moet natuurlijk, als je dus niks hebt, als je geen content hebt, je hebt geen beelden, je hebt niks, dan is dat natuurlijk een vrij lastige klus om daarmee te beginnen. Je moet dat eerst nog gaan maken. Je moet liefst een distributiekanaal hebben. Zeker in het begin was dat nodig. Je moet ergens een distributiekanaal hebben. En je moet, ook al is het compleet no code en no configuration wat wij doen, heb je toch eigenlijk om een goede story te maken, heb je toch eigenlijk nog 2 dingen nodig. Dus je moet een narratief kunnen schrijven en je moet dat ook een beetje visueel kunnen voorstellen. Ik kan wel een story maken, maar ik kan dat visueel helemaal niet voorstellen. En dat zijn nu allemaal echt de kerncompetenties van een mediabedrijf. Dus, en het was ook zo dat Google in 2018 hun eerste partners waar ze mee eigenlijk aan het testen waren, dat was dus Vice, dat was de Washington Post, dus dat waren de mediabedrijven. Dus die mediabedrijven die zagen dat ook en die zeggen van, oh goed, hier is hier iemand hier in België die dat ook in één keer begint te doen. Goed, wij zijn geïnteresseerd. En zo was die interesse er vrij snel en kwam die er eigenlijk wel vrij snel. Maar dat is zeker geen een easy win, hè? Omdat daar het is een nieuw formaat, het is, ja, je moet daar natuurlijk in de organisatie gaan in kunnen voorleggen, dat moet eigenlijk plaats voor gevonden worden en dergelijke. Ja, dat is toch nog altijd wel wat werk, maar langs de andere kant zagen zij al vrij snel de mogelijkheid daarvan.
Ja, want op zich, stories is geen onbekend product, hè. Instagram, Facebook zit erop, wie weet welke platform nog allemaal. Er wordt dan soms een beetje mee gelachen dat elk platform stories begint te ontwikkelen. Maar er zit ook wel een reden achter waarom dat ze dat doen, omdat het waarschijnlijk gewoon goed te consumeren content dan is, of makkelijk te consumeren is dan.
Wel, daar begint het allemaal bij. En vandaar ook dat wij komen uit Kenia. In Kenia is 98% van het internet access is via mobiel. Dus wij denken mobiel. Zo eenvoudig is dat. Alles wat wij doen, denken wij mobiel. Wat hier in Europa nog altijd niet het geval is. Hè. Dus je zit hier nog met bepaalde sectoren die rond de 50% schommelen. Bij media ligt dat ook al, over het algemeen, al vrij snel een stuk boven de 70% gemiddeld aan mobiel. Dus vandaar dat wij altijd zeggen, goed, een responsive website, dat is geen optimale manier om mobiel content te communiceren. Want mobiel content communiceer je op een totaal andere manier dan wanneer je bijvoorbeeld desktop content gaat communiceren. Ja. Mobiel content communiceer je, je bent ergens op weg, je staat aan een bus te wachten, ik zeg maar wat, en dan ga je daar snel doorheen. Dus die mobiele, ook de hele UX, UI van content op mobiel is totaal anders. Je kan daar niet oneindig gaan klikken, gaan doorklikken en gaan scrollen en dergelijke. Je moet dat eigenlijk heel eenvoudig maken. En vandaar dat stories, ja, natuurlijk, die jongens van Snapchat en nadien ook Facebook natuurlijk, zijn daar helemaal niet dom en die hebben dat heel snel gezien. Vandaar dat er nu momenteel de dagelijkse consumptie van stories. Wel, er zijn ongeveer een kleine 2 miljard daily active users van stories. En die zitten natuurlijk veelal in die, laten we zeggen, niet veelal, laten we het 98% noemen, zitten in die social media platformen. En die zitten daar eigenlijk een beetje vast. Hè? Wie gaat die zien? Eigenlijk, ja, laten we het zo zeggen, Instagram stories. Wie ziet Instagram stories? Eigenlijk wat Instagram zegt van, wij gaan die stories of die algoritmes van Instagram gaan pushen naar die en die en die mensen. Hè? Maar dan nooit daarbuiten. En als je die gaat pushen en je gaat die promoten en dergelijke, dan ga je er wel wat meer van krijgen. Maar vandaar dat wij eigenlijk ook naar webstories gegaan zijn, want wij waren toen in Kenia niet bereid om Facebook te gaan betalen voor alles wat we wilden communiceren. En dat is nu juist het grote verschil met webstories, wat eigenlijk in principe zijn dat webpages. Hè? Dus en aangezien het webpages zijn, kan je ze dan ook gaan vinden op het internet. Komen ze naar boven in Google searches, kan je ze gaan delen. Je hebt een URL, je kan ze overal gaan delen. En dat maakt dat distributie veel breder.
Ja, inderdaad. En ze zijn ook makkelijk op te nemen in artikels en zo verder. En wat ik ook zag, is toch dat Google er ook meer en meer op aan het pushen is. Hè? Er is echt al, zag ik, een apart platform van Google, of een aparte blog, die constant ook een YouTube-kanaal, die meer en meer video's begint te posten. Dus het moet zijn dat Google er ook wel meer en meer het er zeker van inziet. Want destijds zag ik met AMP-stories, je moest maar eens zoeken achter de juiste documentatie. Dat was echt heel moeilijk. Maar nu is dat echt wel al een stuk beter geworden, denk ik.
Ja, dus eigenlijk heeft Google Dus eigenlijk de webstory technologie is nu niet meer van Google, die was van Google. Die zit nu eigenlijk in JS Foundation, dat maakt het eigenlijk onafhankelijk van Google. Google is nog altijd is open source, eigenlijk de basis, de source code is open source onder JS. Google is daar nog altijd een heel grote push om die technologie verder te ontwikkelen, maar heeft nu ook eigenlijk, en als je gaat kijken op stories.google, dan zie je eigenlijk wat ze daaraan aan het doen zijn. Dan hebben ze daar een product van gemaakt. Dat product is nu gelanceerd in de US, Brazilië en Indië. En daar komen dus eigenlijk, als er voldoende content aanwezig is, zeggen, je kan het gewoon, als je Google op Engelstalig staat, en je gaat gaan zoeken naar bijvoorbeeld New York of USA, dan ga je dus eigenlijk over het algemeen na de video, maar dat hangt een beetje af van je persoonlijke voorkeur en je persoonlijke, eigenlijk hoe je zoekt, ga je daar eigenlijk visual stories krijgen en dan krijg je een grid met de stories. Als je daarop klikt, zit je daar onmiddellijk in. Ze zijn caged en preloaded. En zo kan je van de ene story naar de andere doorswipen. En ze zitten nu ook in die landen op Discover. En dat is verschrikkelijk sterk.
Ja, dat zou ik ook. Dat dacht ik ook zoiets van Google Discovery is hier in België. Merk je al dat dat enorm aan het groeien is, maar dat is nog geen fractie. Allee, dat is nog geen fractie van de contenttypes die daarin komt in vergelijking met de USA. Dus jullie merken wel degelijk op, in die landen waar het nu al actief is, dat dat traffic eigenlijk vanuit Google zelf, waar dat de meeste in de SEO Benelux groep eigenlijk op focussen, en waar dat de meeste op denken van oké, ja, stories, dat is wel tof, maar zal het ons op termijn ook wel vanuit Google zelf wat opbrengen, dan merken jullie wel dat daar traffic vanuit Google toch...
Ik kan je daar eigenlijk een voorbeeld mee geven. Vorig jaar, ongeveer deze tijd, zagen wij in één keer een piek. Wij publiceerden een aantal stories, eigenlijk om ons, we waren toen nog in dev, en we zaten toen eigenlijk onze backend te testen. En in één keer zagen wij op 14 dagen tijd bijna 5 miljoen story views op Discover. En dat was gewoon Google die dat al aan het testen was. Dus dat ding loopt. Als dat zo in de US, in India, wij krijgen heel veel sign-ups vanuit India, omdat dat daar eigenlijk opnieuw, wat heb je in India? Zeer groot internet access. We zitten daar ook in de 97-98% internet toegang via mobiel. En daar is die content uitermate geschikt voor. En die wordt dat dan meer verdeeld ook naar die grid format in de search results en ook in Discover.
Ja, dat is echt wel een groei, een potentieel als je daar kan op inspelen. En tijdig als publisher ook goed kan op inspelen, is dat echt wel een potentieel dat je kunt krijgen. Dat is enorm, hè. We spraken nu vooral over publishers. Zijn er ook opportuniteiten voor nieuwsgerelateerde websites, of die websites die echt gefocust zijn op actualiteit en op het constant posten van artikelen. Zijn er ook opportuniteiten voor andere type websites?
Ja, absoluut. Dus eigenlijk delen wij nieuws, eigenlijk, om nog even kort terug te komen op nieuws, delen wij nieuws in eigenlijk onder editorial en onder commercial. Een van de zaken die verschrikkelijk goed werken en waar wij enorm altijd naar aan het pushen zijn, is bijvoorbeeld advertorials en sponsored content. Wij zien hoe dat werkt. Dus eigenlijk, je hebt dan, wat er daar gebeurt, is dat eigenlijk een merk zich linkt aan het merk van een publisher. Het is de publisher die eigenlijk de content creëert in storyformaat. Het is dus eigenlijk de hele look and feel van de publisher. Maar het is eigenlijk een advertorial. Het gaat eigenlijk over een product of over een bedrijf. Wat wij daar zien, is zeer spectaculair. Als we daar praten over een click-through rate van minder dan 10%, dan zijn wij ontevreden. We zitten daar met click-through rates op die story. Dus eigenlijk, je hebt dus eigenlijk de story die bij de publisher zit, op zijn website, op zijn, in zijn app, op zijn platformen. Mensen openen en gaan dan de click-through rate daar is eigenlijk consistent tussen de 20% en 30%. En datzelfde zien wij ook als wij webstories gaan gebruiken als landing pages. Dus laten we zeggen van, je bent een een brand, een commercieel merk. Je bent en je gaat dus eigenlijk via je social media platform, bijvoorbeeld, hè, kan ook op een andere manier, maar via een social media platform, je post ergens iets op Facebook. Hè, die post is eigenlijk de klik op die je post gaat naar een story als landing page. Dan zien wij daar ook click-through rates zeer regelmatig tussen de 20% en 30%. Plus, okay, wordt die story, dus eigenlijk die landing page, wordt dan nog eens tussen rond de 30% keren geshared. Als dat degelijke content is, als dat goed in elkaar zit. Dus wat krijg je? Eigenlijk, je kliks bij Facebook, die heb je al betaald, maar die 30% bijkomende kliks, die zijn gratis natuurlijk.
Ja, de shares dan in principe.
Ja, dat zijn die pure shares. En daar zien we toch eigenlijk wel heel veel mogelijkheden in. Maar als het nog altijd, het format ligt nog altijd, en we zien een zeer groot verschil bij publishers tussen eigenlijk de puur digitale publishers, die als digitale publisher gestart zijn. Ik noem bijvoorbeeld nu.nl in Nederland. Is daar bijvoorbeeld een van. Fanpage in Italië met 60, 70 miljoen website views. Die zijn daar een stuk verder in, die zitten in die technologie een stuk verder. Als je eigenlijk vanuit een eerder traditionele publisher, ik bedoel hardcopy publishers, die digitaal aan het uitbreiden, die lopen dikwijls een beetje achter, die zitten dan nog wat achter. Natuurlijk, bij brands zit dat nog een stuk verder. Dus die kennis van dat formaat zit nog een stuk verder, dus daar hebben we echt heel, heel veel. We moeten daar eigenlijk use cases verkopen in plaats van, van stories. Begrijp je? Dus dat is eigenlijk de manier waarop we dat proberen aan te pakken. En zeggen tegen een brand, oké, dit is wat jullie doen. Wij kijken dan naar, wij kijken hun activiteiten aan. We zeggen van, kijk, probeer dat eens op die manier in een use case te steken. En dan werkt dat voor het algemeen wel.
Uiteindelijk moeten ze een beetje nadenken van hoe jullie het destijds dan in Kenia aangepakt hebben, waarop jullie eigenlijk merkten van hier krijgen we niet het nodige bereik of onze content wordt niet goed genoeg gelezen. Voilà. Er zijn andere opportuniteiten en misschien moeten we kijken naar andere manieren om die dingen aan te pakken. Dat is wel een mooie gedachte inderdaad.
Ja, en dat is ook zo. Goed, het is natuurlijk ook niet gemakkelijk voor brands. Hè. Laten we zeggen, brands die al een tijdje bestaan, moeten in één keer gaan digitaliseren. Hè. Ja. Ze zijn dan eigenlijk aan het digitaliseren. Nu komen er een aantal mensen zeggen van, jongens, vergeet die een desktop, je moet allemaal mobiel gaan. Het is natuurlijk nog een stap daarbovenop. Hè.
Ja, bij velen wordt het waarschijnlijk gezien nog als iets extra die ze kunnen doen. Hè.
Ja.
Ik denk dat veel bedrijven nog altijd in de fase zitten van gewoon de basis qua digitaal goed te krijgen. En eenmaal dat gebeurd is, hebben ze zo wat de ruimte om toch wat breder te gaan dan. Maar het is inderdaad begrijpelijk dat niet alle brands daar al volledig klaar voor zijn. Nee. Dat is echt natuurlijk dat die online publishers, die puur players, dat die daar al veel verder mee staan. Want die hebben ook gewoon al bepaalde formats uitgedacht. Oké, en dan een beetje naast natuurlijk het publishers deel, zijn er andere type websites? Ik keer een beetje terug op mijn vorige vraag. Zijn er andere type websites die waar jullie al mee gespeeld hebben?
We zitten eigenlijk, een van de zaken die we waar we mee getest hebben, komt er altijd terug opnieuw. Ja. Dus niet de publishers, maar eigenlijk iedereen die content heeft te vertellen heeft, kan daarmee werken. En dat kan dus ook. We hebben met Ministerie van Buitenlandse Zaken hier in België eigenlijk zeer goed samengewerkt. Rond iets heel eigenaardigs. In het begin van de coronacrisis vorig jaar zaten er enorm veel Belgen vast in het buitenland. En dus het Ministerie van Buitenlandse Zaken had daar een heel repatriëringssysteem voor opgezet. Maar je zult maar ergens aan het backpacken zijn, ergens in Peru. Je hebt daar niet altijd een computer bij de hand, maar ze hebben wel allemaal een mobiele telefoon bij de hand. Dus we hebben eigenlijk heel die repatriëringsproces en eigenlijk de informatie er rond hebben we in webstories gestoken. En die zijn ze dus beginnen pushen naar die mensen. En dat liep ongelooflijk goed. Dat is echt zeer, zeer goed gegaan. Wij wouden dat nog eens opnieuw doen met met het kabinet van de premier. Rond de coronabarometer stonden wij volledig klaar, maar die coronabarometer is er nooit gekomen natuurlijk. Hè. Maar dat was dus ook eigenlijk iets waar we heel gemakkelijk die content konden aanpassen en ze konden die op hun website zetten, ze konden daarnaar pushen. De redenering was daar ook van, we zetten dat achter een QR-code en we gaan dit dus eigenlijk in advertenties zetten op publieke plaatsen, op publiek transport en dergelijke. En dan kom je dus eigenlijk op die story waarbij mensen op een hele eenvoudige manier eigenlijk al die coronamaatregelen per niveau van de barometer gaan krijgen. Maar de barometer is nooit gelanceerd. Dus we hebben het getest, maar we hebben niet verder gegaan.
Dat was nog het jammere eraan.
Dat was het jammere eraan, ja. Ja, en dan ja, is het eigenlijk... Ja, eigenlijk iedereen die veel mobile audience heeft, hè, die ziet dat zijn mobile audience naar boven gaat, is hiermee gebaat.
Ik dacht bijvoorbeeld ook aan receptenwebsites, die gewoon verschillende stappen, dat moet toch enorm handig zijn om gewoon die verschillende stappen te kunnen aflopen. Je duwt en allee, op het beeld erachter zie je wat de stappen uit te voeren bijvoorbeeld. Dat zijn zo van die zaken. Je ziet dat ook al veel terug op Snapchat, dat zo recepten worden uitgebeeld. Maar dat is dan het probleem van, ja, je vindt de story op den duur niet meer terug. Of, dan is zo'n webstory denk ik wel enorm handig om zulke zaken toe te lichten.
Ja, absoluut. En laten we nu eens even kijken naar bijvoorbeeld maaltijdboxes, hè, mealboxes. Mm-hmm. Waar je dus eigenlijk alle componenten van een maaltijd voor hebt. Je plakt daar een QR-code op en achter die QR-code zet je dus eigenlijk jouw story. En die story is eigenlijk het recept waarbij dat je dus eigenlijk bovenaan de helft van je scherm heb je een video. Die zegt van, zo moet je water koken, zo moet je salade snijden, ik zeg maar wat. En daaronder wordt het kort omschreven. En zo ga je dus eigenlijk, je moet dus niet, als je een pure video hebt voor een recept, moet je dat elke keer gaan stoppen, ga je terug en moet je terug gaan zoeken, wat was ik nu eigenlijk al? Hier zet je je recept. Je recept is sowieso al, dat is al een systematisch proces. Hè? Ja. Dus eigenlijk, die stukjes, die heb je al in je recept. En nu maak je gewoon dus één pagina voor elk stukje en zo maak je eigenlijk een story en dat is perfect te doen. Iedereen die zit te koken, zit op zijn telefoon. Hè? Dus die zit niet op hun computer, hè? Die zit op hun telefoon om dat recept te vinden. En dat zijn ook zaken die perfect werken.
Meestal zijn die stories ook, dacht ik wel, schaalbaar ook, hè, voor bijvoorbeeld tablet. Het is niet omdat het altijd nu over dat we over mobiel spreken. Tablet, ik dacht dat ze ook schaalbaar waren, hè, tegenover de Snapchat-stories en Facebook, die altijd hetzelfde formaat zo blijven, was er bij webstories wel een schaalbaarheid. Hè. Dus dat inderdaad, vond ik wel een voordeel.
Ja, absoluut.
Want anders blijven ze wat met die twee grote zwarte balken op de zijkant staan. Wat dat wel een soort van frustrerend is, zeker als je op desktop iets wil bekijken of toch op een tablet. Ja,
inderdaad.
Stel, ik wil als bedrijf, als mediabedrijf, of als brand of als receptenwebsite, ik wil starten met stories. Welke stappen raad je een bedrijf toch zeker aan, zodat ze toch niet te onbezonnen te werk gaan en zomaar iets in elkaar flatsen, laat maar zeggen, en er dan uiteindelijk onvoldoende resultaat uithalen en dan concluderen van het is niet goed, wat dan meestal wel kan gebeuren als er nieuwe technologieën worden uitgeprobeerd en onbezonnen ermee werk te gaan?
Ja, wij hebben eigenlijk... Dat ook veel gezien. En je leert, aldoende leert men. Hè. Dus je brengt dat product op de markt en je ondervindt ook van gebruikers dat die daar moeilijkheden mee hebben om te starten en ze weten niet goed dat ze dat moeten doen. En dan worden ze gefrustreerd en dan zeggen ze, nee, dat is die niet. Hè. Om dat te vermijden, hebben we eigenlijk een volledige playbook opgesteld om hoe dat je eigenlijk het meest efficiënte en eigenlijk op de goedkoopste manier eigenlijk daarmee kan aan de slag gaan. Ja. En we noemen dat eigenlijk, we beginnen altijd bij onze, naar analogie van de start-ups, met onze minimum viable story. En eigenlijk, als je dus eigenlijk al bedrijven hebt die met Instagram werken, bijvoorbeeld, dat is de minimum viable story, is eigenlijk gewoon je een Instagram story gaan downloaden, die in Tappable gaan gieten, en je gaat daar eens mee proberen. Ja. En zo ga je eigenlijk, wij zeggen altijd van, wij, is eigenlijk die kookanalogie, die gebruiken wij ook. Als je wil gaan koken, en je zegt van, ik ga je eens iets klaarmaken, en je hebt nog nooit gekookt, dan ga je geen set messen van 500 euro kopen vooraleer dat je gaat beginnen. Je gaat eerst al eens kijken, wat heb ik in mijn frigo liggen, en hoe kan ik dat klaarmaken, en dat is wat wij ook zeggen. Kijk naar existing content. Als jullie, de meeste bedrijven hebben bestaande content, en gaat die eigenlijk reformatten naar een story. En als je dat dan hebt, als je die story dan hebt, dan moet je hem natuurlijk nog gaan verspreiden. Hoe kan je dat op een hele efficiënte manier doen? Wel, je neemt gewoon een Facebook-post, je post daar een beetje informatie daarvan in die post, en je laat die doorklikken naar die story, en dan heb je onmiddellijk, want we hebben echt behavioral analytics daarin gebouwd, dan ga je onmiddellijk zien van, kijk, wat gebeurt er daarmee? Hoeveel mensen klikken erop? Klikken die door? Tot waar gaan ze? En wat gebeurt er? En zo, dat kost allemaal nauwelijks iets. Een heel klein beetje tijd, maar daar ga je enorm veel van leren. En zo schalen we dat op. Als je dat dan kent, dan gaan we zeggen van, oké, zet dat nu eens in outbound. Ik zeg maar wat, als je werkt met WhatsApp of een newsletter, plak daar eens een story in. En als je dan weer, maak eens een story over wat andere zaken, zodat je dat eigenlijk langzaam gaat beginnen upscalen. Wanneer dat je dat dan voldoende, wanneer dat je daar dan eigenlijk voldoende informatie rond hebt, begin dan eens te kijken van hoe ga je dat gaan integreren via de API's en via SDK's en dergelijke. Want dan ga je je IT-mensen gaan nodig hebben om daar wat aan te sleutelen. Wij geven al de standaard zaken, maar als je dan een beetje wil gaan personaliseren en dergelijke, heb je daar toch wel wat. Jouw webmanagers en dergelijke, die gaan daar toch wel wat aan moeten sleutelen. Dus je kan dat eigenlijk over een periode van een paar weken, kan je dat eigenlijk langzaamaan met heel weinig kosten, met heel weinig moeite, gaan testen, evalueren, aanpassen en opnieuw gaan inbrengen.
Oké, heel interessant. Om misschien bijna af te sluiten, wat geef je nog als ultieme tip aan SEO-specialisten, marketeers, content-marketeers, wanneer dat ze willen starten met webstories?
Well, ik ga er twee geven eigenlijk. Dus alles is, je kan bij ons achter alles metadata steken. Dus zorg ervoor dat eigenlijk alle basisgegevens die eigenlijk voor een gewone website werken, dat je dat ook doet voor je story. Dat betekent, hang alt tags achter de beelden. Geef daar uw beschrijving in. We werken met een klant in Canada. Dat is een publieke omroep. Die zeggen van, wij kunnen uw product niet gebruiken als we geen screenreader kunnen gebruiken. Dus, oké. De alt text, de tekst die dan achter de alt text zit, gaat uw foto zichtbaar maken. En dat vind ik eigenlijk bij de SEO op dit moment. Op dit moment is de SEO van Stories volgens mij... De image searches komen veel meer beelden naar boven dan wanneer je puur op tekst searches gaan kijken. Wat er vrij logisch is, omdat het een visueel formaat is. En dan natuurlijk ook je titles, meta-titles, meta-descriptions, je poster-images, je share-images, je meta-images en dergelijke. Zorg ervoor dat dat alles in orde is. Dat is de basis. Dat moet je altijd doen. En dan het tweede wat ik zou zeggen is... Het formaat heet Stories. Ja. Dus wat werkt er altijd het beste? Dat is iets waar een degelijk narratief in zit. Probeer daar een verhaallijn in te krijgen. En als je dat hebt, dat gaat ook, je gaat onmiddellijk ook zien dat dat eigenlijk veel meer gaat bijbrengen aan de zoekbaarheid, want de algoritmes van Google zijn daar ook op ingesteld. En als je Google's stories dat Google gaat lezen, dan gaan ze ook zeggen dat ze een aantal zaken, het aantal tekst dat je erin zet, beeldgrootte en dergelijke, spelen daar ook in mee.
Oké, interessant. Om misschien als laatste vraag, hoe kunnen mensen natuurlijk de tool terugvinden? Hoe kunnen ze jou terugvinden op het wereldwijde web? Is er een story aanwezig?
Ja, tuurlijk. Als je eigenlijk gewoon naar tappable.co, dus CO, gaat, dan kun je op onze website terecht. Daar kan je inschrijven en daar kan je dus eigenlijk met de... we gaan net, waarschijnlijk volgende week, gaan we dus eigenlijk onze nieuwe onze pricing gaan lanceren. Momenteel was het altijd nog een beetje, zaten we nog eigenlijk in een, hoe zou ik zeggen, in een, ik noem het een controlled launch, want we hadden een vrij lange, een vrij grote early sign-up lijst en daar zijn we nu ongeveer door. Dus nu gaan we ook nu eigenlijk met de pricing erop komen en dergelijke. En dan ga je zien dat je eigenlijk met een free trial period zit en dat echt heel klein kan beginnen en het zo gaan, opbouwen. Dus stappable.co.
En er staan ook enorm veel mooie voorbeelden op de website van Stories, vind ik.
Ja, dat is een
heel goed uitgewerkte Stories.
Ja, we hebben een hele resource page waar je eigenlijk heel veel kunt vinden van, zoals ik zei, het is nog voor een groot gedeelte missionarische werk dat we doen, dus je moet daar veel rond uitleggen. En we zijn heel gemakkelijk bereikbaar. We zijn intussen met negenen, dus er zitten negen mensen daarachter die je dat ook eigenlijk aan telefoon kunnen gaan uitleggen, of op chat of wat dan ook kunnen gaan uitleggen.
En ik hoop dat jullie sowieso Stories ietsje meer en meer de wereld kunnen inhelpen. En zeker, zeker ook bij bedrijven in de Benelux. Hè, want ik kijk uit naar toch meer goed leesbare en snackable content. Tegenover de, zeker bij de Belgische overheid, de lange gecompliceerde pagina's met informatie over wanneer je naar het buitenland wilt gaan. Dus ik kijk daar ook wel echt naar uit, naar, dat de bedrijven daar zeker meer op inzetten. Zo, Hans, dankjewel. Ik vond het echt heel interessant. Het is een topic waar niet veel over gepraat wordt en waar ik zelf vond dat er meer over gepraat moest worden. Dit is zelf geen... Mensen zouden denken, SEO Benelux is betaald door Tappable, maar dat is totaal niet het geval. Ik vond het gewoon zodanig interessant om het hierover te hebben. Dus super, dankjewel voor alle informatie en alle insights.
Ik vind het een eer om te kunnen aan meewerken. En kijk, wie er ook maar vragen mocht hebben, je weet waar je terecht kan om dat verder uit te diepen. Doen met heel veel plezier.
Super. Of ze kunnen ook een comment plaatsen op de YouTube-video en ik zal het sowieso laten weten. Of een reactie in de Facebook-groep en dan kan jij er wel op antwoorden, denk ik.
Perfect. Bedankt, Matthias.
Geen probleem, Hans. Bye.
Tot ziens. Dag.